Ik las iets in mijn Bijbel en het schokte mij. Ik ga alvast even verklappen wat ik las. En misschien kan het even zichtbaar worden op het scherm. Ik las iets over deze vogel en het staat in mijn Bijbel. En ik dacht, staat dit in mijn Bijbel? Ik weet, het is een of ander mythologisch wezen, de feniks. Er wordt soms over gezongen, dat komt in mythes voor, dat komt in andere religies voor. Maar komt dit in mijn Bijbel voor? Ik ga straks even deze tekst met u lezen waar het staat. Maar in het Engels staat, I will rise like a phoenix. Dit is Job die dit zegt. I will rise like the phoenix. I will die in my nest and I will rise like a phoenix. In het Nederlands, ik zal sterven in mijn nest en ik zal opstaan als de phoenix. Nou, Job is het oudste Bijbelboek. Je leest daar wel meer dieren over dieren die vandaag de dag die we niet meer kennen. En dit is uiteraard een mythologisch wezen. En ik ben er helemaal in gedoken en ik wil daar echt een en ander over delen. Vorige week predikte ik over de paradox van een christen en de paradox van een kind van God. Dat aan de ene kant leven we in overwinning, aan de ene kant is er allerlei zegen en aan de andere kant is er soms nood of vervolging en strijd. En ik heb geprobeerd duidelijk te maken waarom dat nodig is en wat de Bijbel daarover zegt. Vandaag wil ik het met je hebben over de paradox van Christus. Want wat dacht je hiervan? Wij weten uit ons geloof en door het woord van God dat Jezus Christus, en voor die paar mensen in de zaal, ik hoop dat je keihard amen kan zeggen hierop. Jezus Christus is de koning van alle koningen. Hij is de Heer van alle heren. Hij is de God van alle goden. Hij is samen met de Vader en de Geest de schepper van alles wat leeft en de creator van het universum. En deze God die wij vereren, die wij aanbidden, waar we zometeen aan gedenken dat hij hing aan een kruis voor ons, waar we straks brood en wijn mee delen. Dezezelfde God werd een mens als jij en ik. En was kwetsbaar als jij en ik. Werd zelfs een baby, werd geboren. Vieren we met kerst als jij en ik. En vandaag is het Goede Vrijdag. We gaan stilstaan bij zijn lijden. Maar in het bijzonder de prijs die de heiland betaalde. En ook hierin zit een soort paradox. We gaan stilstaan bij zijn prijs, bij zijn lijden. En tegelijkertijd vieren we onze verlossing. Vanwege zijn lijden, vanwege zijn pijn, vanwege zijn straf zijn wij verlost, zegt Jesaja 53. En dan zondag vieren we zijn opstanding, zijn overwinning, dat ook onze opstanding en ook onze overwinning is geworden. Iemand zegt paradox. Ik heb je nodig om met me samen te prediken, ook thuis. Ik ga nog eventjes wat definities leggen voordat we de diepte ingaan. En ik probeer het zo ABN mogelijk te houden en niet op zijn Haags. Een paradox is een tegenstrijdige conclusie die niettemin ontstaat als gevolg van een correcte redenatie binnen een correcte hypothese. Als je geen universiteit hebt gestudeerd, zeg nog niet amen. Het betekent gewoon een schijnbare tegenstelling. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is de waarheid. Het lijkt tegenstrijdig, maar eigenlijk ten diepste wordt er hetzelfde mee bedoeld. Maar op een diepere laag. Ik heb altijd de behoefte in de Leidersweek, zeg maar deze week, mijn Bijbel te lezen, in het bijzonder de vier evangeliën. En dan de laatste hoofdstuk om echt stil te staan bij alle invalshoeken, bij hoe Jezus uiteindelijk zijn kruis heeft gedragen en hing aan het kruis. Wetende dat hij dat voor ons deed, voor mij deed en de verlossing die dat mij heeft gebracht. En wat mij deze week eigenlijk weer opviel, wat me nog elke keer, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar als je leest over het kruis van Jezus, dan gaat toch iets door je maag heen. Als je stilstaat bij die passion, als je stilstaat bij wat hij voor ons deed, als je zijn lijden dan ziet en hoort en voelt. Weet je, vandaag keken we ook weer een film over Jezus en dan dat einde, dat is toch een soort, weet je, dat doet iets pijnlijks, iets verdrietigs. En moest ik er zo aan denken, dat ze gooiden, wij hebben nu dus af en toe een mondkapje op als je naar bepaalde plekken gaat. Maar Jezus kreeg geen mondkapje op, hij kreeg een hele doek over zijn hoofd. En terwijl hij dat doek over zijn hoofd kreeg, kreeg hij aan alle kanten klappen. Dit gebeurde bij Herodes, dit gebeurde bij de hoge priester en dit gebeurde bij de Romeinse soldaten. Ik ging me dat even indenken, wat er dan gebeurt. Stel je voor, ik ben die persoon, ik krijg die doek over mijn hoofd, ik kan niks zien. Ik zit in een angstige situatie. Ik weet niet waar de klappen vandaan komen. En al die soldaten, getrainde mannen, beginnen op me in te beuken van heb ik jou daar. En dat gebeurde voortdurend. Zo sterk zelfs dat de Bijbel uiteindelijk zegt, niet meer menselijk was zijn gedaante. Toen hij aan het kruis hing, was hij een klomp vlees dat er niet meer uitzag. Dat is hoe de Bijbel het beschrijft. Maar ik kan het ook goed voorstellen als je een doek over je gezicht krijgt en ze gaan maar op je inbeuken. Heftig. En door het lijden heen, door het kruis heen, door het graf heen, zien we hier de paradox dat Jezus, en dit vieren we met Pasen, opstond uit de dood. Nou, als je je Bijbel bij je hebt thuis, of rustig op een iPad, of hier, sla even op Johannes hoofdstuk 19. Ik wil even twee teksten met u lezen, and then we take off. Johannes hoofdstuk 19, ik lees even een paar teksten, we beginnen even vers 17. Daar staat geschreven, hij, Jezus zelf, hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Gogota. Daar kruisigden ze hem met twee anderen aan weerskanten, één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. Vers 23. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. En dan wil ik even een sprongetje maken naar vers 28. Jezus hangt aan een kruis en dan staat er, toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. Ze staken er een tak, majoraantak, met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, tetelestai, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Hij stierf. En ga nu met me naar vers 38. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus was toegegaan, kwam ook. En misschien moet je nu een paar dingen onderstrepen in je Bijbel. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich. Wel 100 liter. Jezus' lichaam, dode lichaam, werd gebalsemd met een aantal kruiden. Waaronder mirre en aloë. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. En dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Dat is de ene schriftgedeelte wat ik eigenlijk even wou behandelen. En volgende staat in Job. Ga even met me naar het boek Job. Staat voor Psalmen. Een beetje net voor het midden van de Bijbel. En dit is Job 29. En zoals je waarschijnlijk weet, Job is het oudste Bijbelboek. Het oudste boek in de Bijbel. En dan staat er in hoofdstuk 29 vers 18 van het boek Job, 29 vers 18. Hier is Job aan het woord en hij zegt, en ik zei bij mezelf, ik zal sterven in mijn nest. Als een feniks zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Wel, ik ga eventjes hier naartoe. Ik heb er een geweldige broer vandaag met me om mij vandaag en zondag te helpen illustreren de boodschap van de feniks. Dus hij zal af en toe lekker schilderen en zondag dat afmaken. Als je straks heel enthousiast bent over de schilderij, kan je even een mailtje sturen. En ik wil je zeggen, je kan dit straks thuis of op je werk of waar je dit ook wil ophangen. Maar zegen onze broeder goed dan ook. Laat hem goed gezegend worden. Het gaat uiteindelijk echt een prachtig schilderij worden en de contouren zijn al klaargemaakt. En ik geloof dat je deze boodschap dan vandaag nooit meer gaat vergeten. Nou, hoe zien we de paradox in het leven van Jezus terugkomen? Ik wil even met je gaan naar Markus 3. En dan hoop ik wat dingen neer te leggen en uit te leggen. Soms denken we wel eens dat de enige moeite die Jezus had, was zeg maar vanaf het moment dat hij in Gethsemane was en Judas hem had verraden. Alsof dat het enige moment was van lijden, waarin de Zoon van God lijden meemaakte. Waarin Jezus zelf, die volmaakt was zonder zonde, door lijden heen moest gaan. Maar ik wil je laten zien, in het woord van God zijn er verschillende keren in de evangelieën dat Jezus echt met lijden te maken heeft gehad, wat voor hem waarschijnlijk echt niet makkelijk was. Kijk even in Markus 3 vers 20. Dit is hoe zijn familie op hem reageerde. Jezus staat hier vol in de bediening. Jezus genas. Hier zijn teksten waarin staat, en iedereen die hem aanraakte ontving genezing. Staat allemaal rondom deze hoofdstukken. Jezus is volop in de bediening. Hij bevrijdt mensen van demonen. Hij geneest de mensen. Hij legt het koninkrijk van God uit. De discipelen zijn al reeds aangesteld als apostelen. Mensen volgen hem. Zijn bediening was vol in de aanvang. En kijk wat er staat in Marcus 3, vers 20. Daar staat, hij ging terug naar huis. En weer verzamelde zich een menigte. Zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Hij had zelfs niet eens de kans om te eten. En dan staat, toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst van demonen kan hij demonen uitdrijven. Mag ik je even meenemen? Hier is de Heer Jezus, de volmaakte mens, God in de mensengedaante. Alleen maar goeddoende. De Bijbel zegt genezende allen die overweldigd waren door de duivel. Hij is volop in zijn bediening. En zijn familie, die vinden het toch allemaal een beetje raar. Ik vertel het even in mijn eigen woorden. Zijn familie wou hem afvoeren naar een isoleercel van de GGD. Hoeveel zijn daar wel eens geweest? Daar binnenin geweest. 10 dagen. Huh. Zijn familie wou hem afvoeren. Die wou hem letterlijk afvoeren naar de isoleercel. Die wou hem afvoeren naar de GGD. Zijn eigen familie, zijn verwanten, dat zijn zijn nabije familie, wouden hem afvoeren naar de GGD. Naar het gekkenhuis. Zijn eigen familie. Hoe zou jij je voelen als jouw familie jou gewoon in heeft geschreven voor de GGD? Om echt gewoon in een of andere isolatie daar te zitten. Ik denk dat het doet pijn, of niet? Ik denk dat is lijden, of niet? Iedereen herkent jou als zoon van God. Iedereen herkent jou als Messias, maar jouw eigen familie. De Bijbel zegt, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik geloof, dit is wel eens het grootste pijn geweest in het hart van Jezus en nog steeds. Ik sprak vaak met een broeder die zoveel lijden had meegemaakt vanwege Jezus. Hij is helaas overleden vorig jaar. En hij zei vaak, weet je Arno, weet je wat het grootste pijn was in het hart van Jezus? Was dat hij hing aan een kruis. En dat er allemaal mensen voor hem stonden die hem nooit zouden aanvaarden. En hij deed het toch. Denk je daar wel eens over na? Als jij zit met je kleine dingetjes. Hij stierf daar uit liefde voor dezelfde mensen die hem nooit zouden aanvaarden. Dat is lijden. Oh. En dan staat er in vers 22 ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen. Dit zijn de mensen die elke dag een neus in de Bijbel hadden. Die elke dag het woord van God zaten te bestuderen. Die minimaal 613 geboden uit hun hoofd kenden. Die de schrift onderwezen aan anderen. En ook zij accepteerden de Heer Jezus niet. Ook voor hem was er een paradox. Aan de ene kant in zijn leven zien we allemaal overwinningen. En aan de andere kant ook in het leven van de Zoon van God zien we lijden. En vervolging en pijn. Kijk in Johannes al die twistgesprekken en discussies die hij had met de Joden en met de Farizeeërs. Terwijl de zegen gigantisch was. Zo, ik zie al tijdens zijn leven die paradoxen opkomen. Simeon zei het zelfs over zijn moeder. Door je eigen ziel zal een zwaard gaan. Dat is ook weer een paradox. Er gaat iets gesplit worden in je eigen hart, Maria. Je brengt wel de Zoon van God ter wereld. Maar het zal een paradox zijn voor je. Vervolgens zien wij als climax dat Jezus één moest worden met het kruis. Hij zegt, hier ben ik je vader om uw wil te doen. In uw boekrol staat over mij geschreven. En het plan van God vond doorgang door het lijden van Jezus. Zegt Jesaja 53. Zo, het plan van God vond doorgang door het lijden van Jezus. Daarom moest Jezus die paradox in. Ik had het voor mezelf dit opgeschreven. De vader had een paradox klaar liggen voor de zoon. Hoeveel willen op Jezus lijken hier? Thuis. Ik heb slecht nieuws voor je. De vader heeft een paradox klaar liggen voor je. Oh, Rick. De vader heeft een paradox klaar liggen voor ons. En nu kom ik bij het beeld van die feniks. In de MBV-vertaling staat, ik zal sterven in mijn nest en als een feniks zal ik opstaan. Er zijn een aantal andere vertalingen die over dit woord feniks spreken. Er zijn ook een aantal vertalingen die dat woord anders uitleggen. Maar de eerste kerkvaders hadden ook echt dit beeld van feniks als het beeld van de opstanding van Jezus centraal. Dat was reëel voor hun. En trouwens, heel veel Joodse rabbies al duizenden jaren leggen dit woord ook absoluut uit als feniks. Maar ik ben er even in gedoken. En ik geloof, dit is een profetische tekst die vervuld is in Christus. Deze tekst gaat allereerst over Jezus. Jezus moest sterven in zijn nest om op te staan als een feniks. Maar wat dacht je van Job? De Bijbel leert hoe glorieus en hoe rijk Job was. Dan wordt hij gestript van alle zegen. Hij gaat door lijden heen. En aan het einde van zijn lijden, de Bijbel zegt, hij werd... Jongens. Ik moet het van u thuis verwachten. En hij werd dubbel gezegend. Iemand zegt dubbel. Ja, zo hij werd gestript en uiteindelijk herrees hij als een feniks. En nou is er een vertaling dat zegt out of the ashes. We zingen soms dat lied, ik weet niet meer hoe dat lied gaat. Out of the ashes we rise. De kerk is ook een feniks. Oh, je moet je niet druk maken als er wat dood, nood, ellende en vervolging is in je leven. Because out of the ashes you will rise. Come on, iemand zegt, there's a purpose for my pain. There's a purpose for my pain. Oké, dat zijn drie mensen hier. Nou, ik geloof dat Job in zijn tijd, is het letterlijk het oudste Bijbelboek, bekend was met een aantal mythologieën. En we zien een aantal andere dieren ook, de zeedraak, de leviathan, in zijn boek voorkomen. En ik geloof dat in die tijd ook de feniks was een mythe wat bekend was. En dit is wat de mythe zegt. Dat beest, de vogel, ongeveer 500 jaar oud kan worden. En als hij voelt dat zijn tijd over is, gaat hij in zijn nest. En daar wordt hij met vuur verbrand. En hij neemt in zijn nest mee mirre, aloë en diverse kruiden. Daarom las ik net die tekst voor u voor uit Johannes 19. En door dat mixel van die kruiden en dat vuur... Hij sterft, die oude vogel sterft en een nieuwe vogel wordt geboren. Dit is de mythe. Ja, die oude vogel sterft en die nieuwe vogel wordt geboren. Out of the ashes. Wij kennen het spreekwoord in onze taal als een feniks uit de as herrijzen. Wie kent dat spreekwoord? Oké, het zijn iedereen die 40 plus is. Als een feniks uit de as herrijzen. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets of iemand tot bloei komt na eerst volledig te zijn afgebroken. Nou, mag ik u vragen, zijn die mensen ook hier aanwezig vandaag? Want anders kan je je afvragen of je wel opnieuw geboren bent. Want weet je wat betekent opnieuw geboren? Dat je ook bent gestorven aan je eigen ik. Iets heeft afgebroken in je eigen leven en Christus heeft iets volledig nieuws, die nieuwe schepping, tot leven gebracht. Dit is het beeld. Dit is de typologie. En ik kwam tot de conclusie dat al die mannen van God, ik zie ze gestript worden en weer herrijzen. En ten diepste de Heer Jezus als ultima modo, want deze tekst gaat boven alles over hem. Ik ging even terug nadenken hoe ik tot bekering kwam. En al die leugens waar ik in geloofde, alles wat dood voortbracht, al die zonden waar ik in leefde. Toen ik tot Jezus me keerde, kwam ik tot leven. Maar dat andere stierf af. Die oude mens stierf af. En met de doop wordt hij zelfs begraven. Is allemaal dit beeld. Ook het doop is het beeld van de feniks. Begraven en opgestaan. En ik heb ontdekt, elke keer als ik door nood, vervolging, strijd of druk ga, iets sterft af. Dit is de bedoeling, dit is de purpose. Je moet er vaak wel doorheen. Maar iets sterft af, zodat de opstandingskracht van Jezus iets nieuws kan opwekken. Ik heb ontdekt, God maakt ook iets nieuws. Hij lapt niet dat oude op. Dat is wat mensen doen. Mensen lappen vaak een beetje dat oude weer op. Jezus wekt iets nieuws op. Uit de dood. Het moet wel eerst sterven dus. Ah, heb ik uw aandacht vandaag. 1 Korinthe 15 zegt, wat je zaait in oneer, wordt geoogst in eer. Als jij dit leven... En jouw lichaam, je zaait het in oneer. Maar het wordt opgewekt in eer. Dat is waarom ik vorige week, ik geloof dat degenen in de hemel de hoogste plaats hebben, zijn de mensen die het meest geoneerd zijn op aarde. En het meest vervolgd zijn vanwege de Heer Jezus. Want wat je zaait in oneer, wordt geoogst in eer. Nou, Jezus stierf uit zwakheid en de Bijbel zegt, hij stond op uit kracht. Dit is zo raar om te bewust te worden. Dat de koning van alle koningen, de schepper van alles, zich liet binden. door mensen. En die binding, die touwen, dat bracht hem uiteindelijk naar het kruis. En daar hing hij. Terwijl hij onschuldig was. Ik vind het een gigantische paradox. Toch? En als ik dan denk ik het bekendste hoofdstuk in de Bijbel, Jesaja 53, lees. Waarin staat wat de Messias zou komen doen, hoe hij moest lijden. Hoe zijn striemen mij genezing zouden brengen. Hoe hij de straf zou dragen voor mijn zonde. Dan zegt de Bijbel, niet meer menselijk was zijn gedaante. En niet meer als die van de mensenkinderen zijn verschijning. Hij zag er verschrikkelijk uit. Hij zaaide in oneer. Ook hij als zaadkorrel werd gezaaid in deze aarde. Ook zijn lichaam moest het graf in. Zijn lichaam moest in de aarde. In oneer. Om geoogst te worden in... Wat bent u tam. Come on, Heer, bemoedig me. Hey, hij werd gezaaid in oneer. En hij werd geoogst in eer. Je moet beseffen, hij is ons voorbeeld. Zelfs als de zoon al moest lijden, hoeven wij het niet te skippen. Ook nu in deze tijd. Ik was me net van bewust. Hey, dit is nu al de tweede Goede Vrijdag dat we zo op deze manier samen moeten komen. En vorig jaar, weet je nog, Rick had een geweldige boodschap. We hadden toen echt niet kunnen denken dat we volgend jaar weer zo zouden zitten. Alleen nu staat Rick hier te bedienen en ben ik hier, maar we hadden dat toch niet verwacht. Maar nu is het al de tweede keer. En de tweede Pasen. Ik bedoel, dit is onze Holy Week, onze hoogtijdweken, dagen. En ik weet niet van u, maar heel veel mensen, ik krijg terug, die ervaren dit jaar en deze tijd echt als een stuk lijden. Als een stuk pressure, als een stuk druk, als een stuk ellende. En ik geloof dat God echt, Gods geest echt wil aanreiken hoe je met deze situaties mee om moet gaan. Ik zie Jezus in de druk en in de strijd als het ware met vuur worden verbrand. Zijn lichaam, zijn leven werd met vuur verbrand. En de Bijbel zegt dat deed hij om onze zonden te dragen. Daarom is het zo bijzonder dat we straks avondmaal vieren. En mijn broer, ik wil je zeggen, de God die ik predik is ook jouw God. De Heer die ik predik is ook jouw Heer. De heiland die we vandaag eren en waar we straks zijn lichaam en zijn brood en wijn tot ons nemen. Dat is dezelfde Heer voor ons allemaal. Die liefde die hij had voor mij, heeft hij voor jou. En er is geen aanneming van personen. Het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt in je leven. De laatste tijd horen we hier zoveel getuigenissen van ex-moordenaars, ex-criminelen. Maar diezelfde genade is voor iedereen. En maakt ons een nieuwe schepping. En het maakt niet meer uit wat daar ooit gebeurd is. Dit is eigenlijk de paradox. Heel veel mensen die voelen zich onwaardig om tot Jezus te komen. Ook nu, sommige mensen, je bent misschien teruggevallen. Misschien het afgelopen jaar ben je gewoon teruggevallen van de Heer. En je voelt je misschien onwaardig om terug te komen. Hey, dit is de grootste leugen die je maar kan denken. Dit is de grootste fout die je maar in je hoofd kan halen. Want de Heer heeft armen van liefde nog steeds. Hij zegt, ja, we geloven er soms wel voor die zondaar, maar niet voor die teruggevallen heilige. Dezelfde genade. Het is dezelfde genade. Misschien ben je teruggevallen. Vandaag is het tijd om op te staan. Hey, wees maar een feniks vandaag. Hey, halleluja. Als ik in de psalmen lees wat er staat geschreven over de Messias, over Jezus. Bijvoorbeeld in psalm 22, Jezus zegt, een bende stieren staan om me heen. Ze hebben mijn handen en mijn benen doorboord en ze kijken vol leed, volmaak. Maar de einde van die psalm is elke keer, maar het volk dat geboren zal worden, zal zich in de Heer verheugen. Zie je, het is elke keer, hij moest die prijs betalen vanwege een volk dat nog geboren zou worden, jij en ik vandaag. Halleluja. En die zal zich in de Heer verheugen. Ga even met me naar Hebreeën 2. Ik denk, het is een van mijn laatste teksten, maar ik weet het niet zeker. Echt, ik heb echt een hele boodschap. Halleluja, het mooiste moet nog komen. Hebreeën hoofdstuk 2. Dat is ook zo'n mooie tekst. Hebreeën 2, vers 10. Ja, deze tekst is zo mooi. Ik hou zo van het woord van God. De afgelopen maanden probeer ik het echt te verslinden. En dan staat er in Hebreeën 2 vers 10. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding, dat is Jezus, door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Zie, de Christus moest die paradox ook in en door. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. Hij die heiligt, dat is God, En zij die geheiligd worden, dat zijn wij, hebben één en dezelfde oorsprong. Iemand zegt, we komen van dezelfde vader. Halleluja. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters. U loof in de kring van mijn volk. Vers 14. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, als wij, om door zijn dood, halleluja, definitief af te rekenen met de heerser over de dood. Wie is dat? De duivel. Ik ga die tekst nog een keer lezen. Kijk of u dan hopelijk mee enthousiast wordt. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief. Ja, zo, die mag je ook onderstrepen. Definitief. Zo, er hoeft niet nog een keer afgerekend te worden met de dood, met de zonde, weet ik het wat. Jezus heeft dat reeds definitief afgerekend met de heerser over de dood, de duivel. En zo, op deze manier, alle te bevrijden die slaaf waren voor hun levenslange angst voor de dood. Met andere woorden, mijn broer, mijn zus, je hoeft nooit meer bang te zijn voor de dood. Want Jezus heeft er definitief mee afgerekend. Ik weet één ding zeker. Op de dag dat ik heen ga, zitten er niet minuten, jaren, eeuwigheid tussen mij en de hemel. In een oogwenk. In de twinkling of an eye. Halleluja. Gelijk. Het mogen duidelijk zijn. Vers 16. Hij is niet begaan met het lot van engelen. Wow. Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham, met de mensen. Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Ook in de paradox. Ook in de paradox van het leven. Want soms, en zeker ook deze tijd, ik kan begrijpen als het als een paradox allemaal aanvoelt. Maar Jezus is in alle dingen gelijk geworden. Zodat hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartig en betrouwbaar hoge priester zou zijn. Die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Moet je voorstellen. Weet je, we hebben het deze twee weken even over de moeite en de ellende, soms als kind van God. En nou zegt mijn Bijbel dat de Heer Jezus alles op gelijke wijze hetzelfde als jou heeft meegemaakt. Enige verschil is, hij zondigde niet. Nooit. Maar hij heeft alles op dezelfde manier meegemaakt als jij en ik. Elke beproeving, elke test, elke vuur, elke weerstand, elke afwijzing, elk familielid, elke overheid, alles. Op dezelfde wijze. En eigenlijk, als ik zo mag zeggen, nog veel intenser. En deze Heer, die zowel het lijden kent als de opstanding, als de overwinning, die is een betrouwbaar hoge priester. Voor jou hier en voor jou daar. En waar je ook tussenin zit. Halleluja. Ik geloof Jezus als Fenix. Het was niet alleen zijn eigen sterven en opstanding. De Bijbel zegt vanwege de vreugde die voor hem lag, werd hij een Fenix. Vanwege de vreugde die voor hem lag. Wat was die vreugde? Dat ben jij en ik. Ik geloof dat met heel mijn hart. Soms wil ik dat kruis wat dichterbij staat. In het nieuwe gebouw ooit, dan moet er gewoon een knopje hebben. Dan schuift hij zo naar voren. Jongen. Op dit podium is ook lang. Je moet helemaal hier naartoe lopen. Halleluja. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Halleluja. Jezus. De avondklok ging in om 12 uur, toch? Halleluja. Dit wou ik delen. Vanwege die vreugde die voor hem lag. De Bijbel zegt, heeft Jezus het kruis gedragen. Eigenlijk zie ik dit voor me. Jezus hing aan het kruis. Zijn voeten op richting de aarde. Zijn hoofd richting de hemel. Zijn handen richting omvatten de gehele aarde. En terwijl hij daar zo hing, had hij vreugde in zijn hart. Denk aan Paulus in die tekst in 2 Korinthe 6. We zijn verdrietig, maar zijn altijd verheugd. Ook hij had wel lijden, maar tegelijkertijd zag hij u en ik al. Hij zag u en mij al in de hemel. Hij zag u en mij al gered. Hij zag u en mij al vergeven van onze zonden. Hij zag al reeds in de geest u en mij en al deze miljoenen christenen en kinderen van God. Die ooit hebben geleefd, nog ooit zullen leven en die vandaag de dag leven. Hij zag ze al. Hij zag het al. En daarom was hij bereid die dood in te gaan. Nou, de afgelopen jaar heeft u verschillende predikingen kunnen horen. There's a purpose for your pain. Toch, hoeveel kunnen deze preek al herinneren? Er is altijd een bedoeling voor je pijn. Nou, Jezus is ons voorgegaan. Als het lijkt alsof je verliest, is dat een paradox. You never lose. You either win or learn, zei Nelson Mandela. Ik verlies nooit, of ik win, of ik leer. Maar ik geloof dat het nog christelijker is om te zeggen, I never lose. I either win or transform. Ik geloof dat het nog vele malen krachtiger is om te zeggen, ik verlies nooit. Wat ook verlies lijkt. Want soms lijkt het alsof je verliest. Soms voelt het alsof je dingen verliest in je leven. Soms voelt het alsof je relaties verliest. Soms voelt het alsof je geld verliest. Of je inkomen verliest, financiën verliest, werkgevers verliest. Weet ik het dat we relaties verliest. Maar als kind van God, mijn Bijbel leert. Ho, 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 ho. Mijn Bijbel leert, je verliest nooit. Een kind van God kan niet verliezen. Oh, dit ga ik nog een keer. Ik ga dit prediken. Een kind van God kan niet verliezen. Of je wint, of je transformeert. Als de Fenix. Heeft Jezus iets verloren? Heeft Jezus iets verloren? Hij heeft alles gewonnen. Terwijl het leek. De Bijbel zegt, als de duivel had geweten van het plan van God, had hij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd. Het leek alsof Jezus verloor. Maar Jezus kan niet verliezen. Denk je dat de koning van alle koningen, dit is de paradox, denk je dat de koning van alle koningen verliest? Denk je dat de koning verliest? Denk je dat de machthebber van deze wereld iets verliest? Hij kan niet verliezen. Er is nog een ding wat God niet kan. God kan niet verliezen. We zeggen, God kan niet liegen, maar hij kan ook niet verliezen. God kan niet verliezen. Jezus kan niet verliezen. Oh, vroeger zongen we altijd die liedjes, I'm on the winning side. Ik mis soms die liedjes een beetje. We moeten weer even een beetje Caribische flow bidden voor die gasten hier zo. Halleluja. I am on the winning side. Maar met Jezus sta je aan de winning side. En als het lijkt alsof er verlies is. Oh, Arno, predik goed tegen jezelf. Alsof het lijkt alsof je verliest. Als het lijkt alsof je door nood, ellende en vervolging en dingen heen gaat. Als het niet lijkt op winst, dan is het doel altijd transformatie. Oh, en misschien moet er dan iets sterven in mezelf. Een stukje ego. Of een stukje trots. En al dat soort dingen. Halleluja. Christus verloor nooit. Hij won en hij transformeerde. Oh. Ja, ik ben trots op mijn Jezus hoor. Oh, ik ben echt trots op Jezus. Wat een held is dat. Hij is echt de held. Zo, als het waar is als we zeggen... Oké, hoeveel geloven dit? Steek even je hand op. Als we zeggen, we rise out of the ashes. Dat betekent dat jij as nodig hebt om te transformeren. Mag ik even prediken? Ja, ik ga toch of ik het mag of niet. Halleluja. Of ik het van de overheid mag of niet, ik predik toch. Halleluja. Ik heb as nodig om te transformeren. Zo, zie je, die Fenix, die vogel, is het beeld. Die had die specerijen nodig, mirre, wat staat over de dood. Waar we met kerst over gesproken hebben. Had het nodig om te transformeren. Dit is het beeld. Jezus had de dood nodig om te kunnen opstaan. Jij en ik hadden niet naar deze boodschap geluisterd vandaag als Jezus niet de dood in was gegaan. Hij moest niet alleen sterven, hij moest ook de dood in. En omdat hij dood was, kon hij opstaan uit de dood in een nieuw leven. Hij transformeerde. God transformeerde hem. De Vader transformeerde hem in het graf. Ik heb met Paas, ik ga je zondag over spreken, ik heb iets gelezen dat ik dacht van... Woe! Weet je, heel vaak dacht ik dat toen Jezus opstond uit de dood, als het ware in een soort paniek, een soort aardbeving en boah, Jezus rende zo dat graf af, uit. Maar ik begon mijn Bijbel te bestuderen en ik las in één keer dat de linnen doeken heel zorgvuldig opgevouwd waren. Jezus die knalde niet dat graf uit, hij was meester over die situatie. Hey, heel rustig. Ik weet niet hoe, hij zag eruit als een mummie. Ik wil dat nog een keer, dan moeten we ook nog een keer mee iets in de musical. Ik wilde echt nog een keer, echt, als we weer musicals hebben, gewoon we gaan het even mummie. Of ook met Lazarus. Arsene, ik denk dat jij wel goed Lazarus kan zijn. Film hem even. Ik denk dat Arsene wel heel goed Lazarus kan zijn. En dan zetten we jou helemaal in, we mummificeren jou in linnen doeken. We mummificeren jou helemaal. En dan laten we Pieter roepen, Lazarus, come forth. Oh, je moet zeggen halleluja. Jee, man. Ik heb net mijn begin gehad. Halleluja. Ja, je zegt, oké, geef me een Bijbels bewijs. De lichte last van een verdrukking bewerkt een eeuwige glorie voor Gods kinderen. Zo, er kan een lichte last zijn, hier. Zie je? Ook dat is daar om iets te transformeren. Halleluja. I never lose. I either win or transform. Toch, denk ik, mijn laatste Bijbeltekst. 2 Korinthe 12. Ik hoop echt thuis voor iedereen dat je echt verdiept in het woord deze weken, maanden. We hebben nu de tijd, joh. Echt, het woord van God zal je kracht zijn. Ik weet niet, ik voel dit profetisch voor iemand, mijn broer, mijn zus. Het woord van God zal je kracht zijn. Je voelt je nu geestelijk wat zwakker. Begin je gewoon helemaal te geven elke dag weer aan het woord van God. Het woord van God zal je botten sterk maken. Het woord van God zal je bemoedigen en inspireren. Alleen dat woord kan dat doen. Het woord heeft de power, de potentie om je sterk te maken geestelijk. Tegen alles bestand. Weer op te bouwen. De Bijbel zegt, ik werd zwak omdat ik vergat mijn brood te eten. Als je vergeet je geestelijk voedsel te eten, als je die tot je neemt, dat is waar je zwak gaat worden. Alright, dit was voor iemand. 2 Korinthe 12. Ik kom terug waar ik vorige week mee ben geëindigd. Dit is wat Paulus schrijft. En wij kennen deze tekst van Paulus. We zingen erover, Janine, vaak. Uw genade is mij genoeg. U bent genoeg voor mij. En dat wordt vaak uit deze tekst gehaald. Uw genade is genoeg voor mij. En we lezen dat Paulus dit schrijft en we begrijpen het. Maar vandaag wil ik even met je kijken door de ogen van Jezus Christus. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Ik lees even vanaf vers 9. Hier is de Heer. Hij moest een lijdensweg in. Vanaf Gethsemane, overgeleverd aan Judas en aan de priesters en aan de soldaten. Maar hij zei, en dit is wat God zei openbaarde aan Paulus, maar dit is ook de weg van Christus geweest. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Als ik zo mag zeggen dat de vader ook tegen de zoon zei, terwijl de zoon misschien in zijn hart zat uit te roepen, of dat riep hij ook uit, lama, eli, eli, lama, sabachthani. Mijn God, heeft u mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? Hij werd bekrachtigd door een engel in Gethsemane, net voor dat moment. En ik geloof ook, in ieder geval in de spirit, zo iets van deze woorden. Je hebt niet meer nodig dan mijn genade, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dan zegt Paulus, dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Was Jezus zwak, menselijk gezien aan het kruis? Ja. En nog steeds zonder te zondigen. Vol in de kracht. En ook jij, door jouw beproevingen heen, door jouw testen heen, waar je ook doorheen gaat, je kan vol in de kracht van God leven. Alles hangt en valt en staat met keuzes. Jezus werd één met het hout. Hij werd aan het hout gebonden. En de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij droeg de vloek. Weet je, vandaag kunnen we echt, ik hoop dat we, laten we ons hart er echt ingooien in brood en wijn zometeen. Laten we ons hart echt ingooien in het avondmaal. Want als je echt beseft wat Jezus voor jou heeft gedaan. Mijn gunst, dan kan je gewoon de hele nacht feest vieren. Als je echt, als dat diepe bewustzijn door de Heilige Geest vanavond tot ons komt en in ons hart werkt. Wat Jezus echt voor jou heeft gedaan. Een eeuwige verlossing. Het eeuwige vergeving van alle smerigheid wat jij hebt gedaan in jouw leven. Ik vind het zo mooi, dat lied, we gaan het zo weer zingen. Van Natalie Grant. My Dirty Wax. Mijn al je smerigheid. Weet je, ik hoorde laatst een prediker zeggen van, vaak schamen wij ons over de dingen, over onze zonden en de dingen die wij verkeerd doen en denken in ons leven. Maar Jezus schaamde zich niet toen hij naakt hing voor jou aan het kruis. Hij stierf niet alleen voor mijn zonde, hij stierf ook voor mijn schaamte. En degene die alles van mij weet, die alles kent, zelfs mijn gedachten, zal mij nooit, he will never put me to shame. Hij zal nooit mijn zonde op de muur schrijven om schaamte om mij te... Waarom? Hij stierf ook voor mijn schaamte. Hij stierf voor mijn schande. God is heel integer, hij gaat er heel goed mee om. Hij is zuiver. Maar all my dirty works. Mm. En dan zegt het lied, I'm clean. Misschien kunnen we het, kunnen we dat nog één keer zingen. I'm clean. Wat de duivel tot vernietiging had gedacht, is tot leven geworden. Nog een keer. Wat de duivel tot vernietiging had gepland, is tot leven geworden. Misschien moet je vanavond ook gewoon belijden. Misschien zit je in een of andere dorre, droge situatie. Hé, hey, als ik in Christus ben. Als ik met Christus ben. Als Christus met mij is. I will also rise like a phoenix. Halleluja. Hm? En de as waar de duivel mij wou mee belasten. Die wordt alleen maar mijn hulpmiddel tot transformatie. Halleluja. Kom maar, laten we samen belijden. I will rise like a phoenix. Ik wil vragen of je de brood en de wijn alvast even klaar wil leggen. Omdat ik echt geloof naar het hoogtepunt van vanavond. Deze Goede Vrijdag. Halleluja. Want we zijn verbonden met zijn sterven. En we zijn ook verbonden met zijn opstanding. Hij zegt... Misschien kan het worship team alvast... Oh ja, die zijn er al. Hij zegt, ik deed dit voor jou. Ik deed dit voor jou, Aaron. Ik deed dit voor jou. Zodat ook jij... Ah, ik kijk even dat de camera hier is. Ja, zodat ook jij op zal staan. Helemaal vernieuwd. Menselijk gezien zeg je, je kan er 500 jaar tegenaan. Maar goddelijk gezien zeg je, je kan er een eeuwig leven tegenaan. Halleluja. Mijn broer, hij deed dit voor jou. En het enige wat je hoeft te doen, is dat te ontvangen. Dat noemen we gewoon genade ontvangen. Je kan het nooit verdienen. Het christendom, de kern van het christendom, je kan niks verdienen. Het enige wat je kan doen, is ontvangen. Want hij heeft alles volbracht. We hebben net gelezen. Als je dat wil, je bent thuis. Je zegt, oké, hoe kan ik die genade ontvangen? Eigenlijk ben je één gebedje verwijderd. Niet eens een gebedje, je bent een opening van je hart verwijderd. En als je dat wil, wil ik gewoon vragen of je hand op je hart wil leggen. En aan alle anderen vast vragen om het brood en de wijn klaar te maken. Mag ik je ook uitnodigen om mee te bidden met me? Ja? Alright, misschien laten we gaan staan. Er is hier een heel kostbare persoon voor de allereerste keer... We zijn blij dat je er bent. Laten we hem even een applausje geven. Amen. Ik ben echt super dankbaar dat je hier bent, man. Want vanavond gaat het grootste wonder gebeuren dat er kan gebeuren. Als Jezus binnenkomt in je leven. Je bent ook dankbaar. Ja, zou je even hier willen komen? Kom maar. Geef me even een applausje. Naam is Bram. Ik moet even rekening houden met 1,5 meter. Maar kom even daar staan. Want we gaan gewoon bidden hier. En leg even je hand op je hart. Halleluja. En misschien dat voor u thuis ook, als dit ook voor jou is, bid ook mee. Zeg maar na, zeg maar, Heer Jezus. Ik kom tot u. En deze avond, deze Goede Vrijdag, open ik mijn hart voor u. Kom binnen, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Ik belijd dat ik een zondaar ben en gezondigd heb. Maar ik geloof in wat u voor mij deed. U stierf voor mij. Om mij een nieuwe mens te maken. Om mij zonde te vergeven. Om mij eeuwig leven te geven. Heer Jezus, kom binnen. Ik aanvaard u. Als Heer, als Redder en als Verlosser. En ik geloof, u aanvaardt mij. Deze dag. Als uw kind. In Jezus' naam.